Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en het bijzonder de gasten die ons mede zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 122 vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij godsvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Het eerste vers van Psalm 122. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen Psalm 122 vervolgen te zingen. En wel de versen 2 en 3. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op, waar elk zich buigt naar de ark die van Gods gunst getuigt, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. De versen 2 en 3 van Psalm 122.
MUZIEK
Na de wet van de Heere onze God zingen we van op toonhoogte nummer 275. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. Hij omringt met zijn liefde uw leven. En wat er verder volgt in de overige verzen van op toonhoogte 275. Ook vanmorgen gaan we voor de spiegel staan van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen in een hoofdsom, toen hij zei: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, trouwe hemelse Vader, ook op de morgen van deze eerste dag van de week zijn we weer samengekomen in uw huis, rondom de open Bijbel. Verbonden met wie thuis meeluistert, op dit moment of op een later tijdstip. We danken u dat we uw naam de lof hebben mogen toebrengen in ons zingen. We danken u dat u die God bent die die lof waard is, elke dag weer opnieuw. En we kunnen niet hoog genoeg van u opgeven. U bent te prijzen en aan te prijzen om wie u bent en blijft. U verandert niet. U veroudert ook niet. Dat kunnen wij mensen niet zeggen. Juist ook als we hoorden naar die 10 woorden van u, de 10 geboden, en we zouden ze aanvinken in welke we geslaagd zijn, dan hebben we een onvoldoende. Dan zijn we gezakt, allemaal. Omdat we, wat we in het laatst hoorden, u niet hebben lief gehad, boven alles en iedereen uit, en ook de naaste niet als onszelf. Maar vaak bleek dat we heerlijke liefhebbers waren van onszelf. Ons eigen ik voorop. Dat is het makkelijkste. Dat is het mooiste in onze ogen. En toch hebt u het niet zo bedoeld. U de lof, de aanbidding. U de eer. En van daaruit ook oog voor elk ander. Heere God, wilt u ons vergeven? Ons overtreden? Onze misstappen, ons rebelleren, ons zondigen tegenover u, tegenover de naaste, tegenover onszelf. Bij u zijn we toch op het goede adres om dat te vragen, of u het wilt wegdoen, wilt vergeven, verzoenen, dat we weer opnieuw mogen beginnen. Niet op ons eigen houtje, maar in de weg van Jezus Christus, ons kruis op ons nemend en hem volgen. We bidden u, Heere God, wil ons zegenen in ons luisteren en spreken, in ons zingen, in ons orgelspel. En dat u erin meekomt en dat het is tot eer van uw naam. Wees ook met de kinderen op de zondagsschool, de kinderen die straks naar de kindernevendienst gaan, de kinderen op de oppas en allen die hen leiding geven. Dat ze dat mogen doen vol vreugde en liefde vanuit u om die ook door te geven. Wil ons horen, o God, niet om ons of iets in ons, maar uit genade alleen, om Jezus' wil. Amen. Wij vervolgen de geschiedenissen van het leven van David en lezen vanmorgen uit 1 Samuel 21 vanaf vers 10... tot en met 1 Samuel 22 vers 1. 1 Samuel 21 vanaf vers 10 tot en met 1 Samuel 22 vers 1. David stond op en vluchtte op die dag voor Saul en hij kwam bij Achis, de koning van Gat. Maar de dienaren van Achis zeiden tegen hem, is dit niet David, de koning van het land? Zong men van hem niet in beurtzang bij de rijdansen, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden? David nam deze woorden ter harte en werd zeer bevreesd voor Achis, de koning van Gat. En daarom vertrok hij zijn gezicht voor hun ogen en gedroeg hij zich in hun handen als een waanzinnige. Hij krabbelde aan de deuren van de poort en liet zijn speeksel in zijn baard lopen. Toen zei Achis tegen zijn dienaren, zie, u ziet dat de man krankzinnig is. Waarom hebt u hem bij mij gebracht? Heb ik gebrek aan krankzinnigen, dat u deze man gebracht hebt om zich bij mij zo krankzinnig te gedragen? Moet deze in mijn huis komen? Toen ging David daar vandaan en hij ontkwam naar de grot van Adullam. Zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit en zij kwamen daar bij hem. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen in het bijzonder stilstaan bij de slotwoorden van 1 Samuel 21 vers 15. Moet deze in mijn huis komen? En vers 1 van 1 Samuel 22. Toen ging David daar vandaan en hij ontkwam naar de grot van Adullam. Zijn broers en het hele huis van zijn vader hoorden dit en zij kwamen daar bij hem. Voordat we dit overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen. En wel van Psalm 68, daarvan de versen 10 en 13. Gelooft zij God met diepst ontzag, looft God in zijn gemeente alom. 10 en 13 van Psalm 68. Gemeente des Heren, we zingen dat wel rondom Goede Vrijdag. Is dat mijn koning? Ja, en dan gaat het over de Heere Jezus. Hij die de Zoon van God is, wordt daar dan als een moordenaar, als een oproerkraaier veroordeeld en aan een kruis gehangen. En zo ken je hem toch eigenlijk niet. Is dat mijn koning? Met een doornenkroon in zijn hoofd geprent. Hij was een weldoener. Hij was de zaligmaker. Hij was geneesheer. En dan een bord boven zijn hoofd. Dit is de koning van de Joden. De Zoon van God. Die uit liefde voor een wereld verloren in zonde en schuld zijn eigen kind prijs gaf. Als betaalmiddel. Verzoening. En in verschillende talen staat dat er dan boven geschreven. Boven het hoofd van de gekruisigde. Iedereen die kan het lezen, ook de internationale pers, die kan zijn voordeel ermee doen. En er zijn in onze tijden zelfs mensen geweest die daarom maar niks van Jezus moesten hebben. He, als het zo moest, zeiden ze, geef dan mijn portie maar een fikkie. Dat is wat er gezegd is door professor Smits, professor in de godgeleerdheid in Leiden. Want wat er in de Bijbel stond over het lijden en sterven van de Heer Jezus en de verzoening, dat wilde er bij hem niet in. En daardoor vervreemde hij van de kerkelijke cultuur en de vragen over schuld en zonde. Nee, hij zocht liever naar eigen tijdse vormen van geloofsbeleving. En zo hield hij zich dan vaker op met de algemeen menselijke vraag naar de zin van het leven. En zo midden in de jaren 70 van de vorige eeuw verliet hij de kerk. Is dat mijn koning? Nee. Ja, als je Jezus niet meer erkent als je koning en herkent als je koning, dan groei je vroeg of laat uit elkaar. Als je de kern van Jezus' komst naar deze wereld niet meer onderschrijft en ook niet elke dag weer nodig hebt, ook in de christelijke gemeente, dan heb je elkaar eigenlijk niks meer te zeggen. Dan gaat ieder maar zijn eigen gang en je verdwijnt van lieverlee naar de achtergrond en via de achterdeur. Je eigen ideeën gaan het dan winnen en je eigen meningen en je eigen woorden die het woord van God overschreeuwen en overschrijden. Je eigen gevoel, je eigen kleur. Ja, zeggen mensen dan, dat is een trend vandaag de dag. Dat hoort bij de tijd, zeg je. En je praat het goed. Die los van God en zijn woordbeweging, die verslaat zijn duizenden in onze dagen. En we noemen het nog best wel religie, wat er overblijft. Of een stuk spiritualiteit waar we mee bezig zijn, op onze eigen manier. Maar Jezus? Ach nee, dat is niet mijn koning. Maar dan slaat de plank dus wel mis. Want heel letterlijk, dat heeft hij niet verdiend. Is dat mijn koning? Ja, dat is mijn koning. We gaan terug naar David. Is dat mijn koning? Hij is op vlucht voor Saul. Dat liep vorige week met een sisser af daar bij Achimelech. Op een slimme manier heeft hij toen als onheilige zich vergrepen aan het heilige. Samen met een aantal mannen om hem heen heeft hij de toonbroden gegeten. Is dat mijn koning? Mijn aanstaande koning? Het zwaard van Goliath heeft hij meegekregen. En zo moet hij er voorlopig maar even tegen kunnen. En toch vond hij daar, in de tabernakel bij Achimelech geen rust, want Doeg is daar ook, een machtige herder van koning Saul, een van zijn vooraanstaande dienaren. En dat die Doeg daar nou net ook in het heiligdom is, dat maakt het voor David wat heet onder zijn voeten. En daarom komt er na die noodlanding daar in de tabernakel eigenlijk een doorstart. David die vlucht verder. En hij komt aan in Gat bij koning Achish. En dat is een Filistijn. Vanuit Nob, ten noorden van Jeruzalem, gaat hij naar het zuidwesten waar Gat ligt, richting de kust. Het is typisch, het is vreemd om daar naartoe te gaan. Want David gaat dan naar de Filistijnen. Kinderen in de kerk die kennen misschien die uitdrukking wel. Iets gaat naar de Filistijnen, dan gaat het kapot, dan gaat het stuk, dan gaat het de ondergang tegemoet. Je ongeluk, je dood in het ergste geval. Nou, David die gaat naar de Filistijnen. Want dat zijn nou direct geen vrienden van Israël. En Gat, dat is de geboortestad van Goliath. He, die terneergeslagen reus. Die boom van een kerel die gevloerd werd door een keitje van David. Met zijn slinger. Toen was hij voor niemand bang. En toen leefde die ook wat dichter, denk ik, bij de Heere, zijn God. Zijn koning. En de koning, Achis, uit Gat en zijn knechten, die zijn denk ik niet op de hoogte van de ruzie, van de spanningen die er zijn tussen Saul en David. Maar ze zien het wel wie het is, dat is David. En ze noemen hem alvast ook de koning, is die nog niet, maar ze weten nog heel goed van het feest wat er gevierd werd toen ze van de overwinning thuis kwamen en David werd binnengehaald en er gezongen werd, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Kijk, zulke overwinningen en zulke liederen, die blijven hangen en die maken je tot een BN'er. Maar dat ze dat weten is voor David hier nou net geen reclame. Want David dacht veilig te zijn daar in Gat bij koning Achis. En hij zit nu in de val. Hoe red ik me hieruit? Ja, verzin is wat. Hoe ontkom ik hier aan? Maar wat David hier verzint, dat hou je niet voor mogelijk. Je weet, hè, we zingen van diezelfde David zulke mooie, eerbiedige liederen, de psalmen. Die zo levensecht zijn. Zo vol van vreugde, maar soms ook vol van verdriet. Vol van vrezen en vol van verlossing. Maar telkens weer bezingen ze ook David zijn vertrouwen op God. En dat deze man zich nu als een gek loopt aan te stellen. Ik had het net over een noodlanding en daarna dan die doorstart richting Gat, maar in dit verband kun je ook wel zeggen dat de Heere God onbegrijpelijk grondpersoneel heeft, hoor. David die doet alsof hij gek is. Een gek is. En het woord dat hier gebruikt wordt in de Bijbel, in de Hebreeuwse Bijbel, dat kennen we ook. Hij is me shocker, staat er dan. En wij roepen dat gemakkelijk naar elkaar als iemand een beetje raar doet of vreemd van, joh, ben je niet zo gek. Maar dit is waanzinnig. En dan moet je weten dat David hier, de man van God, dus een beetje toneel loopt te spelen, hè? Hij krabbelt een beetje aan de deuren van de poort. En hij kwijlt van je welste. Je wordt er vies van. Ja. Bah. Waanzinnig, krankzinnig. Dat woord komt herhaaldelijk terug in onze schriftlezing. Je zou haast denken aan wat je vandaag de dag nog wel eens hoort, een verwarde man, maar dan in het kwadraat. Weet je wat Agis zegt? Zulke mensen, daar heb ik er genoeg van. Aan waanzinnigen heb ik geen gebrek, zegt Agis de koning. Dat is ook geen compliment natuurlijk voor zijn personeel. En dan komt hij tot de conclusie, moet deze in mijn huis komen? Er wordt niet geantwoord. Het is een vraag die hier gesteld wordt, die komt uit de mond van Agis de koning. En het antwoord, dat kun je wel raden. Nee. Het is een retorische vraag, wordt dat wel genoemd. Een vraag waar het antwoord al in zit, en het wordt er ook niet gezegd. Moet deze in mijn huis komen? Geen denken aan. Geen sprake van. Mijn huis uit. Ja, dan ben je koning, hè? Wie ontvang je in je huis? Wie ontvang je in je paleis? Wie moet je en wie moet je niet? Moet deze in mijn huis komen? Dat is toch mijn privégebied? My home is mijn huis is mijn kasteel. Zo iemand bij je op de stoep die alleen maar loopt te kwijlen en te krabbelen. Nee, mij niet gezien. Gewoon weg. Niet dus. Vluchtelingen. Asielzoekers. Die zien er nooit zo uit als ik. En als jij. Die zijn anders en die doen anders en die praten anders. En die eten wat anders. En we vinden het maar gek. Oké, David die stelt zich hier haast ziekelijk aan om hier dan toch maar geen asiel te krijgen bij de koning, want ze hebben hem herkend en hij zou dan als een muis in de val lopen. Hij kan maar beter buiten de poort blijven en niet verder solliciteren. Hij kan hier niet veilig incognito verblijven. Te gevaarlijk. En daarom maar weer verder getrokken. Moet deze in mijn huis komen? Nee dus. Die beslissing is gauw genomen. Op grond van die uiterlijke kenmerken in dat toneelstuk dat David speelt. En zet het maar even op een rijtje. Dit leven van deze vluchteling bij de priester Achimelech heeft hij zich met een leugen eruit gedraaid. En bij Agis hier dus met een stuk toneelspel. Wat moeten we nog meer krijgen? Hebben we nog meer in de kast op de plank liggen? Hoe groot is onze trucendoos? Is dat mijn koning? Het gaat hier om de vraag, wie ben je eigenlijk? Hoe doe je je voor? Hoe doe ik me voor? En wat wanneer ik door de mand val? Bij de mensen? Ja, of voor God? Wat dan? Voortvluchtig is David ook in gat geen onderkomen. Moet hij in mijn huis komen? Nee. Weet je, er bestaat ook nog iets anders, een andere betekenis van het woord huis. Niet van steen, niet van Lego, maar het huis gezin. Zeg maar het nest waar je uit voortkomt. David die trekt weg uit het paleis van Agis vandaan en dan komt hij in de grot daar in de buurt, Adullam. Een stad in Kanaan, die toegewezen werd aan Juda. En daar huist David dan. En dat horen zijn broers en het hele huis van zijn vader. En zij komen naar hem toe. En dan denk ik, wauw, wat een gezin, hè? Wat een familie, wat een gemeenschap, wat een gemeente. Ze zeggen niet, die broer van ons, die David, die heeft zich mooi in de nesten gewerkt. En nou zoekt hij het zelf maar uit. En ze zeggen ook niet van, joh, David, wat schuift het als wij jou helpen? Als we jou hier doorheen helpen. Ze vragen zich ook niet af van, wat word ik er beter van als ik een hand naar hem uitsteek? Nee, ze gaan erop uit. Ze zoeken hem op. Ze zijn één familie. En dat in voor- en in tegenspoed. Voor en met elkaar. Vindt niet prachtig? Waar Achis zegt, wat moet deze in mijn huis? Laat die familie juist zien een huis te zijn. Een huis te hebben. En je vraagt je af, werkt dat nog zo? Kan dat nog, ook in 2015? Broeders en zusters van hetzelfde huis, die dan ook als broeders en zusters samen wonen, samen huizen. Oh, natuurlijk, je kunt genoeg op elkaar aan te merken hebben. En je kunt elkaar genoeg afkraken. En wat kunnen we soms heerlijk katten op elkaar. Maar laten we de dingen wel open en eerlijk naar elkaar toe uitspreken. Zeggen wat we op het hart hebben. En vooral ook luisteren naar elkaar. Een open oog, een open oor. Een open hart hebben voor elkaar. Weet je iemand die huist ergens in de eenzaamheid? Hoeft niet eens in een spelonk te zijn hoor, of in een grot. Maar in een kamertje in Elim. Of ergens anders, in een gewoon huis. Denkt u? Zouden die mensen het op prijs stellen als broeders en zusters van hetzelfde huis of van een ander huis eens op bezoek komen? Een helpende hand uitsteken? Een luisterend oor bieden? Kunnen ook gewoon jongeren zijn, hoor, die naar ouderen toe gaan. Ik zeg maar wat. Huis. Gezin. En vraag je dan niet af van, ja, moet die in mijn huis komen en moet ik bij die over huis komen? En we doen bijvoorbeeld al de deur op de knip. Voel je echt niet verplicht of zo, hoor, maar... Maar voel je als een hecht huisgezin? Ja, zeggen we dan. Maar ik ken die mensen helemaal niet. Wat bedoel je daarmee? Hoe doe je dat dan? Wanneer je iemand niet kent. En iemand jou niet kent. Vergis je niet hoor, zo ben je ook op de wereld gekomen, zonder dat iemand je ook maar kende. Hoeps, je was daar. En van lieverlee kwamen er steeds meer mensen die je kende en leerde kennen. En in de eerste plaats was het God die jou echt wel kende, terwijl ik helemaal van huis uit niet zo'n beste ben. En dan is het alleen al van die God uit, die jou door en door kent en doorgrondt, dat je om Jezus wil met elk ander in contact mag treden. Zitten toch geen tralies tussen mij en mijn naaste in? We bijten elkaar toch niet? Kom nou. Kijk, als er wat te halen valt, dan ben ik er vaak als eerste bij. Of ik ze nou ken of niet. Maar nu valt er wat te brengen. Het mag ook wat kosten. Alleen al een stuk huiselijk eenheid, dat gemeente zijn, dat gemeentegezin. Ze zijn er toch maar mooi, hè? Die vader en die broers en alle die daarbij horen. En in het vervolg lezen we dat de ploeg nog groter wordt. Ze zijn er. En destijds, aan het begin van de geschiedenissen van David, toen waren ze er ook allemaal. Toen Samuel, de profeet, kwam op het erf bij Isaï met die kruik met olie, die hoorn, om een van de zoons van Isaï tot aanstaande koning over Israël te zalven. En toen werden ze allemaal stuk voor stuk voorbij gegaan. Nee hoor, je bent er toch echt... Nee, sorry, ook jij niet. Toen moest er nog eentje van achter de schapen gehaald worden. En die herder, die werd koning in spe. Dat broertje, die kleine. En die David die nu her en der heen moet vluchten, die nergens thuis is. Nu zorgen ze van huis uit dat er toch een thuis is voor hem. Met elkaar. In voorspoed. Maar ook bij tegenwind. Kijk, dat vreemdeling zijn, hè, dat zwerverschap, dat pelgrim zijn onderweg tussen Jezus' eerste komst en Jezus' tweede komst, wederkomst, betekent ook voor ons als christelijke gemeente dat je in feite nergens thuis bent, maar je houdt elkaar wel vast. En bij de les. En je komt niet alleen thuis als er wat lekkers te halen valt, en voor de rest eet je maar buiten de deur. En als kerk zijn we geen serviceinstituut waar het publiek wordt bediend op zijn wensen. Zo wordt er vaak tegen de kerk aangekeken. Dat is toch een scheve voorstelling. Als gemeentegezin ben je een levend lichaam. Ook voor de buitenwereld die op de vlucht is. Levend door de geest. Een levend lichaam dat samenkomt. Dat ook herder is. Ik ben mijn broeders, mijn zusters herder. Tot dienst, tot wederdienst bereid. Maar ook getuigend. He, vrij mag je spreken over je geloof. Zo zijn we gezonden. Staan we midden in deze wereld. Als je als kerk alleen maar in jezelf bezig bent. He, alleen maar naar binnen gericht, ik gericht. Dan klopt er iets niet helemaal. Helemaal niet. Samen. Samen in de naam van Jezus, want Hij brengt ons samen. En Hij maakt ons één. Apart, hè? Dat is heilig anders zijn. Dat is van huis uit gestuurd worden, huisgezin te zijn. En dat tot eer van de koning. Want dat is mijn koning. Amen. Psalm 34. Alleen dat lezen we niet in de berijmde versie, maar als u in een bijbeltje terug zou bladeren naar de psalmen zoals die als bijbelboek opgetekend staan. Psalm 34 is de psalm die David op dit moment heeft gedicht toen hij bij Achimelech moest vluchten en richting Achis ging. Daarvan gaan we zingen, de versen 1, 2 en 11. Ik loof de Heer, mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof. Kom, maakt God met mij groot. Verbreid, verhoogd met hart en stem de nooit volprezen naam van hem. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. 1, 2 en 11. van Psalm 34. We gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, u bent onze koning. Bij u mogen we schuilen, overhuis komen, thuis komen. Maar dat ontslaat ons niet van ook een thuis te zijn voor anderen, om te zien naar elkaar. Waar David met allerlei vermommingen en rariteiten op de vlucht was en zich aanstelde als een gek, was het toch zijn familie die hem niet links liet liggen, maar opzocht, om hem heen stond. Geef dat we ook zo, als één grote familie, in de naam van u, onze koning, omzien naar elkaar, maar ook buiten de kring, naar elk ander. En we hebben het gezien en we hebben het gehoord, die verschrikkelijke beelden van dat kleine ventje dat aangespoeld was op de kust, verdronken, omdat hij gevlucht was. En we bidden nu voor zijn vader, die ook de rest van het gezin moet missen. Geef, Heere God, toch uitkomst. En dan kunnen we niet met onze handen in de zakken blijven staan, toekijken en knikken of ach en wee roepen. Geef, Heere God, dat we ook een stukje van deze nood mogen lenigen, op wat voor manier dan ook. En geef wijsheid aan allen die hierover nadenken en die moeten beslissen, en dat ze dat mogen doen met een ruim hart. Heere God, daarom bidden we u ook voor allen die over ons gesteld zijn om ons te regeren, in het land en in de provincie en in de burgerlijke gemeente, dat ze dat met wijsheid mogen doen, verstand verlicht door uzelf. Heere God, we bidden u voor een ieder die het moeilijk heeft, leeft in een leven vol met vraagtekens, angst en pijn, eenzaamheid. Heere God, wil dragen en ondersteunen en sterken. Ook wie in rouw gedompeld werd. We bidden u voor de familie Vroeg in de Wei, in het bijzonder voor Bastiaan en Marieke, die in de komende week geroepen zijn een oma te begraven. Geef ook dan de troost en de bemoediging vanuit uw woord. En laat dat maar merken aan een ieder die langer of korter tijd geleden ook getekend is door littekens van rouw en verdriet. U kunt tranen drogen, u kunt troosten, u kunt voorthelpen. Doe het maar, o God. We danken u dat Lin en Jolie Romein weer thuis mochten komen uit het ziekenhuis. Geef dat ze voorspoedig mogen groeien in gewicht. Geef dat ze door hun ouders ook mogen worden voorgegaan in de weg achter u aan, en ook daarin mogen groeien naar Jezus Christus toe. We bidden nu voor mevrouw Frederiks Derksen, die in de komende week wordt geopereerd in het CWZ. Sterk haar en geef haar uw nabijheid te ervaren. Dat bidden u ook voor mevrouw Gerry Bos, Wijman, die zo plotseling in het ziekenhuis in Dordrecht terecht kwam. Geef ook haar te merken dat u een God bent die spaart en bewaart. En doe ons allen in voor- en in tegenspoed vertrouwen op u alleen, die het nooit uit handen loopt, maar alles leidt naar uw koninkrijk. Heere God, we bidden u voor het werk van zending. We mogen straks onze liefdegaven daarvoor geven, zending in Nederland, maar ook ver daarbuiten, en dat we dat mogen doen ruimhartig, opdat een ieder het hoort en ophoort van uw grote daden, van uw koning zijn, Heere Jezus Christus. We bidden u voor de wereld in nood, de wereld vol machtswellust, de wereld vol vernietigingsdrang. Geef vrede, o God, op een manier zoals u dat alleen kunt doen en ook beloofd hebt te doen. Want u voert het alles heen naar uw koninkrijk. Geef dat ons leven daar een voorbereiding op is, daarheen heen levend. Wil zo een ieder onzer in uw hoede nemen, Breng ons ook vanavond weer tezamen onder het geklank van uw woord. We verwachten het van u, o God, en zonder u kunnen we niet. Hoor ons uit genade alleen. In Jezus' naam, onverdiend. Amen. Onze liefdegaven mogen we nu uitreiken in de dienst der offeranden. In de eerste rondgang voor het werk van de inwendige zendingsbond, zending in Nederland. Tweede rondgang voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is bestemd voor de bijstand in het pastoraat. Zendingsbussen zijn vanaf nu bestemd voor het werk van de gereformeerde zendingsbond. Zending over de grenzen van Nederland heen. Van harte bevelen we deze doeleinden aan in uw milddadigheid. Daarna willen we zingen van op toonhoogte 303. U maakt ons één. U bracht ons tezamen. Op toonhoogte 303. Gemeente, u hebt waarschijnlijk onderaan de weekbrief de oproep gelezen om uw medewerking te verlenen aan de verspreiding van de activiteitengids. Die is deze week uitgekomen en het is echt een plaatje om hem te bezorgen bij de mensen, dus doe uw best. Ze liggen op stapeltjes in het baken als ieder zijn plicht, liefde verstaat, dan komt dat helemaal in orde. Verder kreeg ik van broeder Brinkman nog door dat er met betrekking tot de post van vorige week nog wat stapeltjes liggen die richting Kesteren en Tiel vervoerd mogen worden. Dus ziet u daar kans voor, gelegenheid toe, ook die nog in uw aandacht aanbevolen. Ga dan nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.